Goedemiddag, gemeenteleden en gasten, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Ties Moesker en ik ben vandaag de ouderling van dienst. En als voorganger dominee van Voren uit Maastricht. Uit de Bijbel wordt vanmiddag gelezen de brief van Judas. De collecte is, net als vanmorgen, bestemd voor de Stichting Chris. Stichting Chris is een telefonische hulplijn voor kinderen en tieners. De bloemen worden vanavond als groet van ons allen bezorgd bij de familie Strik. Namens beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus, die het licht van de wereld is. Dan is er een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Daarna zingen we gezang 434, de versen 1 en 4. We gaan nu zingen gezang 434, de versen 1 en 4.
Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van twee versen uit Psalm 146. Psalm 146, daar zingen we vers 1 en vers 3 uit. Psalm 146, 1 en 3.
Thank you.
laten we samen een zegen vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we in alle rust en alle vrijheid hier weer bij elkaar mogen zijn. Samen mogen komen rond uw woord. Dat we samen mogen luisteren naar de schriften. Samen zingen. Samen zingen ter ere van uw naam. En we bidden u, wil ook zelf bij ons zijn. Wil ons vervullen met uw liefde. En geef ons een dankbaar hart. Dat we zo bijeen mogen zijn als kinderen van u. Kinderen die u ook wil leiden door uw geest. En daar bidden we ook om. Geef dat uw woord ook een leidraad mag zijn voor ons leven. Wil met uw geest in ons hart werken. En wil ons zo ontmoeten. Dat we uw aanwezigheid niet alleen in de gemeenschap met elkaar mogen ervaren. Maar ook binnenin ons, in ons hart. En zo bidden we om uw zegen voor ons hier in dit gebouw. Voor zij die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Op alle manieren dat men deze dienst mag horen, mag het tot zegen zijn. Wij bidden u voor ieder die ons lief is, waar ze ook zijn. Wij bidden u wil ook met hen zijn. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Vanmorgen hebben we gelezen uit de eerste brief van Petrus. Toen ging het ook over het huis van God. De oikos, heet dat in het Grieks. Nou, daar komt ons woord economie vandaan. He, huishouding. Eigenlijk gaat het de brief van Judas daar ook wel over. Dus we bouwen een beetje voort op het thema. Als u er toen niet was, dan is helemaal niet erg, want ze staan compleet los van elkaar te preken. Maar laten zien dat je over dezelfde dingen toch ook op een andere manier kunt spreken. De brief van Judas, we lezen die geheel. Het is ook geen grote brief. En voor degenen die hem willen zoeken, hij staat na de derde brief van Johannes. En voor het boek Openbaring, dus dat is makkelijk te vinden, denk ik. Daar lezen wij van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan alle die geroepen zijn en aan wie de liefde van God de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartigheid, zei u, vrede en liefde in overvloed. Geliefde broeders en zusters, het was mijn vast voornemen u te schrijven over de redding van ons allen. Maar ik zie me nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd. Goddelozen die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid. En die onze enige meester en heer Jezus Christus verloochenen. Ik wil u eraan herinneren, ook al weet u dit alles wel, dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later alle die niet geloofden gedood heeft. Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten. Tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen. En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf. En nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur. En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde. Ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten. Zelfs de aartsengel Michael waagde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen, mogen de Heer u straffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben. En wat ze net als redeloze dieren instinctmatig wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun. Ze gaan de weg van Kaïn. Net als Biliam geven ze zich voor geld over aan bedrog. En als de scoren gaan ze aan hun opstandigheid en onder. Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden. Ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het. Voortgejaagd door de wind. Bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen. Tweemaal afgestorven, ontworteld. Wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wachten. Ze zijn het ook over wie Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei, ik zie de Heer komen met zijn heilige 10.000-tallen om over allen zijn vonnis uit te spreken. Als goddeloze zondaar zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd. Ze doen niets anders dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerte, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. En dan komt het gedeelte waar we vanavond of vanmiddag bij stilstaan, vanaf vers 17. Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich laten leiden door een goddeloze begeerte. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog meer, weer anderen moet gepaard gaan met vrees. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Maar, geliefde broeders en zusters, moet u uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Laten we daarbij stilstaan. En voordat we daar in de prediking over nadenken, zingen we van gezang 453 en daarvan vers 1 en vers 2. Gezang 444 in zijn geheel. 444. gemeente van onze Heer. Onbekend maakt onbemind. Dat is iets wat wij vaak wel zeggen. En iedereen kent die uitspraak wel. En dat is dan natuurlijk eigenlijk ook logisch, want hoe kan je nou iets beminnen wat je niet kent? Trouwens, als je in de Bijbel leest, dan zijn die twee woorden ook enorm op elkaar betrokken. Liefhebben en kennen. Mijn volk kent mij niet, zegt God in het Oude Testament. En daarmee proef je de liefde van God. En dan gaat het om de gekwelde liefde. Of misschien moet ik zeggen de onbeantwoorde liefde. Daarin zag je dat het volk hem niet kende. En in dezelfde lijn, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis bezit. Nou, dat is dus allemaal geen verstandelijke kennis, maar dat heeft met je hart te maken. Wat leeft in je hart? Heb je liefde voor de Heere God en zijn dienst? En Jezus zegt in Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, Vader, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Alweer dus geen verstandelijke kennis, maar iets van gemeenschap, hè, van de liefdesgemeenschap die er is. Nou goed, onder de Bijbelbrieven kan je ook rustig zeggen van de brief van Judas, onbekend en onbemind. We hebben hem gelezen, helemaal, dus hij is ook erg kort, maar daarom is het nog niet makkelijk. En hij wordt vaak verwaarloosd in de Bijbelkringen, in de prediking. Sommige theologen vinden deze brief ook totaal overbodig. Het is gewoon een korte samenvatting van de tweede Petrusbrief. Dat is vaak het oordeel. Misschien moeten we van deze brief wel zeggen, onbegrepen maakt onbemind. Want als je je erin verdiept, dan blijkt deze brief toch wel originele gedachten te hebben. En komt die ook wat minder ongenuanceerd over dan op de eerste lezing lijkt. Ik weet niet wat u allemaal gedacht heeft toen we dit gelezen hebben, maar je leest van uitspraken en denkt, waar wil die naartoe? En is dat niet allemaal kort door de bocht? Maar als je er wat meer in verdiept, dan blijkt dat toch wel mee te vallen. En blijkt hij ook nog eens een keer heel actueel te zijn. Je zou zeggen, onze tijd, onze kerk, kan best bij Judas te raden gaan. Het is dan ook een brief niet bedoeld om bijvoorbeeld de tegenstanders te overtuigen, maar wel om de gemeente te mobiliseren. En na een strijdvaardig gedeelte, waaruit blijkt trouwens een geweldige pastorale betrokkenheid. Als je goed leest, dan proef je gewoon dat die man hart heeft voor zijn lezers en zich zorgen maakt. Maar dan gaat hij tot een gedeelte over, ja, dat zouden wij nu onder gemeenteopbouw scharen. Ook daarin geeft hij weer blijk van pastorale betrokkenheid. En dat was ook zijn bedoeling, zegt hij ook. Het was mijn bedoeling om een opbouwende brief te schrijven over het allerheiligst geloof. Nou, als we nou erin slagen om zijn brief in dat licht te lezen, dus met wat hij zijn bedoeling is, ja, hij wil ons opbouwen in het allerheiligst geloof, ja, dan zal onze waardering voor dit document, denk ik, sterk toenemen. De grote geleerde en kerkvader uit de oude kerk, Origenus, die had ook volkomen gelijk, denk ik, toen hij in zijn commentaar bij Matthäus een opmerking maakte. Dan zegt hij, Judas, die heeft een brief geschreven die slechts weinig regels telt, maar die toch gevuld is met krachtige woorden van hemelse genade. Judas. Ja, wie is dat eigenlijk? Wie is die Judas? We hebben gelezen, hij stelt zichzelf voor. Hij zegt, ik ben de dienstknecht van Jezus Christus en de broeder van Jacobus. Nou, we kunnen er wel van uitgaan dat met die Jacobus de schrijver van de brief in het Nieuwe Testament wordt bedoeld. Jacobus, dat was een grote leider van de gemeente van Jeruzalem. Maar die wordt al vroeg uitgeschakeld en de gemeente wordt verstrooid. En het is heel waarschijnlijk dat deze Judas ook een belangrijk en gewaardeerd leider was van deze verstrooide Joodse gemeente. Nou, en van Jacobus weten we dat het ook nog eens een broer van Jezus was. Dus was ook Jezus, Judas, een broer van Jezus. En ik denk dat we het maar bescheidenheid moeten noemen als hij zegt dat hij een broer van Jacobus was en zich een dienstknecht of een dienaar van Jezus noemt. Dat geeft al aan dat hij op een andere manier broer is van Jezus dan van Jacobus. Jezus was ook zijn Heer en zijn God. Paulus zegt, kenden we Jezus naar het vlees, nu niet meer. En zo is ook die Judas tot in een andere verhouding tot zijn oudste broer komen te staan. En in menig opzicht. Want zeker als we nog verder teruggaan, dan lezen we in het Johannesevangelie dat de broers van Jezus niet in hem geloofden. Maar hoe anders is dat na zijn opstanding? Dan nemen zijn broers juist een heel belangrijke plek in de eerste gemeente. Ze zijn tot geloof gekomen en ze mogen tot zegen zijn van de jonge gemeente. Nou, alleen al daarom verdient deze brief dus veel meer aandacht dan hij meestal krijgt. Vandaag kijken we dus naar het gedeelte dat begint met vers 17, met maar geliefde broeders en zusters. En dat verbinden we met wat in vers 20 staat. Waar staat, maar u geliefde broeders en zusters moet uw leven bouwen op het fundament van het zeer heilig geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Nou, dat bouwen op het fundament, dat moet u natuurlijk wel aan de preek van vanmorgen doen denken. Maar u zal zien dat Judas een heel andere lijn trekt dan Petrus. Woorden, je zou ze kunnen zeggen bij deze woorden van Judas, passen de woorden die we ook allemaal wel kennen van Paulus, waarin Paulus zegt, maar gij geheel anders, om het maar eens met de vorige vertaling te zeggen. Gij geheel anders, dan weet iedereen wat ermee bedoeld wordt. Namelijk, om anders te zijn dan we de neiging toe hebben, want de christelijke gemeente van alle tijden heeft de neiging om zich aan te passen aan wat gangbaar is buiten de gemeente. Dat is wat we met de term de wereld wordt aangeduid. En in het begin van de brief heeft Judas al gezegd, mensen sluipen de gemeente in die de genade van God in losbandigheid veranderen. Dat zegt hij in vers 4 en 5. Je merkt het amper, ze sluipen binnen. En het gebeurt ook heel onopvallend dus. Je hoort het amper aan hun woorden. Het lijkt genade, maar het is losbandigheid. Ach, dit kan toch best. En dat kan ook wel in je leven, want God is genadig. Dat is een gevaar om de genade van God als het ware steeds goedkoper te maken. Zo noemde Bonhoeffer dat. Goedkope genade, sprak hij over. Dan stelt genade op de duur ook helemaal niets meer voor. En voor je er erg in hebt, heb je een losbandig leven onder vrome voorswenselen over de genade van God. Losbandigheid zou allicht tot de verkeerde conclusies kunnen leiden als hij dat zo sterk zegt. Dan denken wij vooral aan zedeloos gedrag en overmatig drankgebruik. Maar soms is dat veel minder zichtbaar. Het losbandige leven, dat heeft te maken met de negatieve betekenis van begeerte, van verlangen. Dus dat kan op allerlei terrein. Het gaat om de begeerige, gulzige mens die nooit genoeg heeft. De economie van we moeten altijd maar groeien, we moeten altijd maar meer hebben. Dat verlangen, dat overheerst in de wereld. En als we niet oppassen, overheerst dat ook in de gemeente. En wanneer je dat als levensprincipe maakt, ja, dan demonstreer je daarmee je aardsgezindheid. Dat is ook iets wat puur instinctmatig is. Blijkbaar zit dat er bij ons zo in, dat we altijd meer willen hebben. En dat laat heel weinig gevoel voor spiritualiteit zien, voor geestelijk gevoel. Dus losbandigheid of levenslustig is hier in de Judasbrief mensen die er lustig op losleven. Zelfs zo, zegt Judas in vers 19, dat de begeerte hen berooft van alle geestkracht. Als je allemaal wel leeft, alleen maar, nou, zeg maar zeggen, wat in je hart opkomt, dan blijft er aan geestkracht niet veel meer over. En wat zegt hij dan? Dat is nou het vaarwater waarin de gemeente terecht kunnen komen. Of om het maar heel persoonlijk te houden, waar ook in jouw leven terecht kan komen. Geleven van jou als gelovige. En Judas spreekt hier niet mensen aan die dat al overkomen is, maar voor hen die dat gevaar lopen. Omdat hij daar de eerste tekenen al van ziet in de gemeente. En hij zegt, laat het nou niet zo ver komen. Zorg dat je je hiervoor je beschermt. Want dat proces van verwereldelijking, dat duurt meestal nogal lang. Je zou kunnen zeggen dat het is een ziekte met een lange incubatietijd. Als je nou maar tijdig genoeg daar een medicijn tegen inneemt, dan kan je heel wat voorkomen. En dat is eigenlijk de kern van de brief van Judas. Bewaar jezelf in Gods liefde. Al het andere wat hij daarbij noemt, zoals opbouwen, bidden, verwachten, dat is daarvan afhankelijk. Dat is de kern van zijn advies om jezelf te bewaren in Gods liefde. En hij heeft dan aangesproken in vers 1 als mensen die geroepen zijn, die in God de Vader geliefd zijn en door Jezus Christus beschermd zijn. En dat is denk ik wel een voorwaarde om dat advies van jezelf te bewaren in Gods liefde ook in de praktijk te kunnen brengen. Je moet eerst geroepen zijn, je moet eerst geliefd zijn en beschermd zijn. Zo spreekt hij ook ons aan. En dan jezelf bewaren in Gods liefde, dat is als het ware het antwoord. Het is een sprake van een antwoord op Gods liefde. Dat doet ook denken aan wat Jezus zegt. Die spreekt ook op dezelfde manier. Bijvoorbeeld, die zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. En dan zegt hij, blijf in mijn liefde. Nou, Judas zegt dat zo, bewaar jezelf in Gods liefde. Hoe doe je dat dan? Nou, door Jezus geboden te bewaren, blijven zijn leerlingen, zeg maar, binnen de veiligheidszone van Gods liefde. En Gods liefde zou je als een soort schild, een veiligheidszone kunnen noemen. En als de gemeente zo is, dan is de gemeente, nou, je zou bijna kunnen zeggen, een huis van bewaring. Maar dan uiteraard niet eentje waar je gedwongen verblijft, maar eentje waar je ook zelf op jezelf moet passen. Als mondige mensen moet je oppassen en kijken wat je tot je neemt en hoe je als gemeente daarmee omgaat. Je zou kunnen zeggen de gemeente als herberg, maar dan in de zin dat het een herbergzame plek moet zijn. En dan vraagt het wel enige zelfdiscipline, nou zeg maar enige, maar de uiterste zelfdiscipline, om jezelf onbesmet van de wereld te bewaren. Dat zegt Jacobus, zo moet je dat doen. Je in Gods liefde blijven is jezelf, je eigen leven onbesmet van de wereld bewaren. Zuiver. Jacobus 1 vers 27 zegt, zuivere en onbevlekte godsdienst. En dan blijkt ook dat dat dus niet iets is van wereldvreemdheid. En je afschermen, niet in een ivoren toren zijn, maar zuivere en onbevlekte godsdienst, dat is omzien. Omzien naar wezen en weduwen in hun druk. En daar op die manier je onbesmet van de wereld bewaren. En dat heeft dus te maken met je begeerte. Want dan leef je niet meer volgens je eigen begeerte. Maar het brengt met zich mee dat je oog hebt voor de nood van anderen. Voor de kwetsbaren van deze wereld. Dichtbij of veraf. En dat kan spontaan of georganiseerd. Dat kan je door je in te zetten voor een stichting, dichtbij, een diaconale stichting. En het kan ook natuurlijk ver weg. Indien je dit aan de minste gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan, zegt Jezus. Zuivere en onbevlekte godsdienst. Dat heeft dus te maken met hoe je je tijd besteedt. En of dat voortkomt uit je begeerte, zeg maar, daar waar Judas voor waarschuwt, of dat het komt omdat je in de liefde van God je wil bewegen. Dus er staat iets positiefs tegenover, tegen dat bewaren. Jezelf bewaren in zuiverheid, dat doe je niet in ledigheid. Nou, we weten allemaal wat ledigheid toebrengt. Maar hij noemt twee dingen waarmee je dat in kunt vullen. Bouwen en bidden in het gedeelte wat wij gelezen hebben. Bouwen en bidden. Twee werkwoorden die de ideale combinatie leveren van woord en daad. Of zoals de Benedictijnen dat zeiden, ora et labora, bid en werkt. Bid en bouwt, zegt Judas. Bouwen is dit in dit geval dan jezelf opbouwen. Denk aan Efeziërs 4 van vers 16, waar Paulus zegt: aan hem, dat is Jezus Christus, ontleent het gehele lichaam als een wel sluit het geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk van het lid uitoefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Dus ook Paulus heeft het over jezelf als gemeente op te bouwen in de liefde. Het is trouwens prachtig hoe de schrijvers van het Nieuwe Testament, of nou Paulus, Petrus of Judas zijn, elkaar aanvullen en dezelfde beelden gebruiken. Dat verwondert mij elke keer weer opnieuw, terwijl het zulke verschillende mensen waren. Dat laat ook zien dat het allemaal geen mensenwerk is, dat geloof. Maar dat het het werk is van de Heilige Geest. En zo ook de schrift is werk van de Geest, die mensen inspireert. Zichzelf bouwen, dat is niet individualistisch dus, maar als gezamenlijk bouwproject van de gemeente, die weer op haar beurt wordt gebouwd tot een Gods huis van levende stenen, hebben we vanmorgen gezien. Zichzelf bewaren door te bouwen is bouwen op het fundament van Jezus Christus. Daar bouw je je geloof uit op. En dat is dus niet iets alleen maar verstandelijks, maar dat geeft je handen en voeten in je leven. Je vertrouwt Jezus heel je leven en je levenslot toe. En je volgt hem na in het dienen en omzien naar verdrukte, naar kwetsbare. In het Nieuwe Testament, in de hele Bijbel, getypeerd als wezen en weduwe. En je mag zelf, maar ook de gemeente, mag bouwen op het fundament dat apostelen gelegd hebben. En zo is dat geloof eigendom van de gemeente. Maar het is tegelijkertijd een gave van God, gave van de Heilige Geest. En daarom heet dat ook, wat Judas noemt, het allerheiligst geloof. En in zodanig onderscheidt dat zich ook van bijvoorbeeld aardsgezind individualisme. Dat is wel iets wat de gemeente ruïneert. Als ieder maar voor zichzelf opkomt, dan gaat de gemeente te gronden. Zichzelf bewaren in Gods liefde, dat is kerkelijk opbouwwerk, dat zich baseert op het algemeen en onbetwijfelbaar christelijk geloof. Die unieke fundering, dat dragende fundament van de gemeente, dat vraagt om voortgaande bouwactiviteiten. En dat dat zo is, dat kunnen we, voortgaande bouwactiviteiten, kunnen we zien in het Grieks aan de vormen van de werkwoorden die Judas gebruikt. Dat zijn werkwoorden die laten zien dat het door blijft gaan. En dat geldt voor het bouwen, maar dat geldt evenzeer voor het bidden. Ook door het voortdurend bidden bewaart de gemeente zichzelf in Gods liefde. De indringers die werden bespottingen van engelen en harde taal tegen God verweten. Nou, in het gebed slaan we een andere toon aan tegen de hemel. Dan zijn we niet zo arrogant en zijn we meer afhankelijk. En bidden in de Heilige Geest, zoals Judas dat noemt, dat betekent bidden in de kracht van de Heilige Geest. Hij is als het ware de brug tussen hemel en aarde. En die mensen waar Judas over spreekt, die de gemeente ruïneren, die lijden aan spiritualiteit, omdat ze vooral leven volgens hun eigen begeerte. Maar Judas, die laat hen Die geest zegt van zorg dat je niet aan gebrek aan spiritualiteit hebt. Boor een hemelse energiebron aan. En dat is het gebed. Als je dat doet en je laat leiden, dan kom je in het krachtenveld van de Heilige Geest. En ook de andere schrijvers zeggen dat. Hè. Denk aan Paulus in Efeziërs 6. Die bidt. Die wijst op de kracht van het bidden in de geest. En dat is het geheime wapen in de strijd tegen de duivelse machten. De geest leert ons hoe we moeten bidden. En legt ons de belijdenis van Jezus op de lippen. En diepe afhankelijkheid van het gebed. De diepe afhankelijkheid van God beleefd in het gebed. Dat bewaart de gemeente voor geestelijk afval. En stimuleert tot een heilig leven. Geliefde gemeente. Wat Judas ons voorhoudt, dat is een impasse. Een impasse in een geloofsleven als ledemaat van het lichaam van Christus, maar ook als gemeente. Als het allemaal niet meer zo fris is bij ons, mogen die woorden van bewaar jezelf in de liefde van God, bouw jezelf in het allerlei geloof en bid in de Heilige Geest, ons helpen. Misschien zijn we al aardig op weg om aardsgezind en wereldgelijkvormig te worden. Je kunt het bij jezelf het beste afmeten door te kijken, wat doe ik nou daar met mijn geloof? Hoe is dat nou zichtbaar in mijn leven? Welk geestelijk medicijn neem ik er ook in om dit te voorkomen? Vind ik daar iets van terug in mijn leven, van dat bid en werkt, bid en bouwt? En is dat helemaal doorvlochten in mijn leven? Of bid ik één keer in de dag en dan denk ik dat dat wel goed is? Of misschien één uurtje in de week? En eigenlijk is dat ook soms vaak al te lang, dat ene uurtje. Hoe gaan we daarmee om? Misschien denkt u wel, ja, maar zo zit het toch niet met geloof. Dat lijkt wel of ik het allemaal zelf moet doen. Mezelf bouwen, zelfwerkzaamheid. Moet je dan jezelf verlossen? Nee, natuurlijk niet. En dat zegt Judas ook niet. En daar zal ik ook mee eindigen. Maar waar het hier om gaat is, aan de vruchten kent men de boom. Aan de vruchten kent men het geloof. Bouwt en bidt. Ora et labora. En geloof zonder werken, zonder bouwen, is dood. En een geloof zonder gebed is verstikt. Want bidden, dat is de ademhaling van de ziel. Daar, als je niet meer ademt, nou, dan gaat het natuurlijk mis. Zeker als wij bidden vanuit de Heilige Geest, als krachtbron, dat die in ons mag werken. Zo kun je aan de symptomen van je leven kijken of je bezig bent om jezelf te bewaren in Gods liefde. En natuurlijk weet ook Judas dat. En mogen we ook weten dat zichzelf bewaren niet iets is dat je in eigen kracht doet of hoeft te doen. En daarom eindigt hij zijn brief met: de enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Christus Jezus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Want zo is het nog altijd. Ere wie ere toekomt. Ere aan hem die ons bewaart. Dat in eerste instantie. Ons leven is door hem bewaard. Tot hiertoe heeft hij ons gebracht. Tot deze dag. En dat mogen we met elkaar vieren. En daar mogen we ons in verheugen. En hij geeft ook de kracht om onszelf te bewaren in zijn liefde. Want wat God vraagt, dat geeft hij ook. Hij geeft beide het willen en het werken, zegt Paulus. Nou, laten we dan ook zo onszelf bewaren in Gods liefde. Laten we van de geboden kansen van God gebruik maken. Om hem alle eer te brengen die hem toekomt. Hem zij de glorie en majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nu van Psalm 111, het eerste en het tweede vers. Psalm 111, vers 1 en 2. We samen danken. Dat uw liefde als een schild om ons heen mag zijn en dat u als een kracht in ons wilt werken. Naar uw belofte dat wanneer u, Heer Jezus, naar de hemel zou zijn gegaan, uw leerlingen kracht zouden ontvangen. En dat de Heilige Geest is gekomen om te blijven bij de gemeente tot de jongste dag. Ja, tot in eeuwigheid. En Heer, dank u wel dat we daarvan mogen leven. Van uw aanwezigheid. Van uw liefde. Van uw kracht. En van uw genade in Jezus Christus. Heer, geef dat ons ook behoedt om een leven te leiden wat daar niet meer mee in overeenstemming is. Waar we ons leven, zijn principe, indelen naar wat ons hart begeert. Heer, dat zien we zoveel om ons heen. Omdat we allemaal meer willen hebben. Ontevredenheid. Nooit genoeg. En we moeten bekennen dat dat ook ons hart vaak verontreinigt. Heer, geef ons de kracht om ons in uw liefde te bewaren. Dat we juist oog hebben voor hen die het moeilijk hebben. Zowel geestelijk, als financieel, als sociaal. Heer, dat we omzien naar zwakken. Dat we hen met het oog van uw liefde leren bezien. Wil ons op die weg zegenen. Geef dat we zo ook als gemeente gebouwd mogen worden en elkaar mogen bouwen in de weg die u ons wijst. Ook in deze toch wat moeilijke, maar toch ook wel belangrijke Judasbrief die we met elkaar gelezen hebben. Ik dank u wel dat het ook een brief is waarin duidelijk is
Dat aan u alle eer en alle macht toekomt. En dat mag ons ook vertrouwen geven. Voor de toekomst. Ook de toekomst van de week die nu voor ons ligt. En heer, we weten niet wat het ons brengt deze week. Of het ons makkelijk zal afgaan of moeilijk. Maar we willen u bidden. Wat er ook gebeurt, wees ons nabij. En geef dat we dat ook mogen ervaren dat u ons draagt van dag tot dag. En wil ons leiden door uw geest dat we ook de weg mogen gaan van bidden en bouwen. Wil zo ook het werk dat we als gemeente mogen doen zegenen. Wil omzien naar ons allen. Dat vragen we van u. Uit genade alleen. Amen. Staande willen we nu ons geloof belijden. Daarna gaan we weer zitten voor de collecte die voor de Stichting Crisis, net als vanmorgen. En daarna zingen we ons slotlied, gezang 44, alle drie de versen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dan is nu de gelegenheid om uw gave te geven. graag de zegen van onze Heer om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.